Kunnen jullie mij horen? Ja? Nee, mooi, hoef ik niet te schreeuwen, scheelt. Fijn hier te zijn, even een hele andere dienst dan normaal. En ik voel me bijna vereerd dat ik daar ook een beetje aan deze bijzondere dag voor jou mijn steentje mag bijdragen. Ik kreeg een e-mailtje van Don. En die zei, er is een doopdienst. Kun je er rekening mee houden? Eerste gedachte, waar ligt mijn supersoker? Tweede gedachte, Naaman. En misschien denk je, wie is Naaman? Nou, ik hoop dat dat vandaag duidelijk gaat worden. Het is niet een standaard doopding wat dat betreft. Alleen het is wel iemand die kopje onderging. En ik denk, dat lijkt me wel een leuke. Hoe ik het normaal aanpak, ik krijg een idee voor een Bijbelverhaal en vervolgens ga ik op onderzoek uit. Ik meen namelijk niet dat ik slim genoeg, wijs genoeg of genoeg kennis heb om van mijn wijsheid te kunnen uitdelen. Nee. Ik geloof echt dat ik daar hulp bij nodig heb van boven. Dus wat ik doe, ik pak een Bijbelgedeelte wat mij op dat moment aanspreekt. Dat heb ik nu ook gedaan. En ik doe mijn onderzoek. Waar heel veel wijze en verstandige mensen met heel veel kennis hun ideeën hebben opgeschreven. En al zoekend, al lezend, ontdek ik vaak ook dingen. En dat vind ik het coole aan de Bijbel. Ik ontdek dan iets. Ja? En ik hou een preek. En dan pak je de tekst erbij en dan denk je van ja, dit klopt wel wat hij zegt. En het gave is, er zijn er 10 mensen die maken 10 compleet andere preken met 10 compleet andere dingen die eruit komen. En dat klopt dan ook. En dat vind ik zo gaaf aan de Bijbel. Dat is waarom die christenen ook altijd maar met die Bijbel blijven rondlopen. Want elke keer als je hem openslaat en je leest iets wat je 100 keer hebt gelezen, dan lijkt het toch alsof er op dat moment iets anders staat waar jij echt wat mee kan op dat moment. Dus ik hoop dat wat ik vandaag ga vertellen over Naaman, dat bij sommigen van jullie ook triggert. Dat je er wat aan hebt, dat je er wat mee kunt voor de rest van de week en misschien zelfs voor de rest van je leven. Dus laten wij beginnen. Het verhaal van Naaman. Ik ben christelijk opgegroeid, christelijk gezin, dus als kind hoorde ik dit verhaal al. Het was een van de favorieten uit de kinderbijbel. Een man die ziek was, een man die beter werd, omdat hij zich 7 keer onderdompelde in de rivier de Jordaan in Israël. Als je hem op die leeftijd had gevraagd naar de wijze les van dit verhaal, dan had ik waarschijnlijk gezegd, hij was ziek en toen maakte God hem weer beter. Simpel. En dat was waar. Dat klopt ook helemaal. Maar er zit, merk ik nu ik ouder word en meer lees en meer ontdek, er zit veel meer achter dit verhaal dan alleen maar dat. Meer dan alleen maar de genezing van een lichaam. Dus laten we eens gaan kijken. Dat ben ik nieuwsgierig. Cool. Ik ga de hele tekst met jullie lezen. Vers 1 tot en met 27. Als we die hebben gehad, dan weet je, nou is de preek ook zo ongeveer bijvoorbeeld bij. Ja, dan heb je ook direct een beetje een indicatie. Soms ga ik er wat sneller doorheen, soms blijf ik een beetje langer hangen bij een paar versen. Hier gaan we. Naaman, de bevelhebber van het Aramese leger, stond bij zijn koning in hoog aanzien en werd zeer door hem gewaardeerd, want de Heer had hem voor Aram een grote overwinning laten behalen. Maar deze grote krijgsman leed aan een huidziekte die onrein maakt. Een paar dingen die me hier opvallen in deze paar eerste stukjes van het vers. Ten eerste, een bevelhebber van Aram, en je moet even weten, Aram was eigenlijk een gevaar voor Israël op dat moment. Ze hadden al wat van een oorlog gehad. En als we verder lezen, dan ontdekken we dat er ook weer een oorlog aankomt. Ze zitten er net even een beetje tussenin op dit moment, maar het is een beetje kriebelig. En wat mij vooral opvalt is dat Aram kende de God van Israël in het geheel niet. En toch staat hier dat de Heer Naaman blijkbaar al op de korrel had. Naaman had dat zelf nog helemaal niet door. Hij hoorde niet eens bij het volk van Israël. Maar blijkbaar had God zijn oog al lang op hem laten vallen. Want staat hier, de Heer, met hoofdletters, had hem, Naaman, voor het volk Aram een grote overwinning laten behalen. God had hem al op de korrel. God was al bezig Naaman te, zoals wij dat in het christelijke wereldje zo mooi zeggen, zegenen. God was al bezig met Naaman te zegenen. Met hem te helpen. dat deze grote krijgsman leed aan een huidziekte die onrein maakt. Onrein, nou dat is echt even een dingetje bij het jodendom, zal ik maar zeggen. Onrein is echt een dingetje. Iets wat je eet kan je onrein maken. Daarom eten de joden geen varkensvlees. Dat hele idee van rein zit trouwens niet alleen in het jodendom. Je merkt het ook bij andere geloven. Ik bedoel, als je denkt aan halal, dat heeft ook met dat onrein te maken. Dat bepaalde dingen je onrein kunnen maken. Het aanraken van iets dat dood is, kan je onrein maken. Zo zijn er wel meer dingen. Maar ook bepaalde ziektes kunnen je onrein maken. En wat is onreinheid eigenlijk? Het betekent niet noodzakelijk dat je fysiek vies bent. Maar meer dat door die onreinheid, doordat je iets doods hebt aangeraakt, doordat je iets hebt gegeten wat niet bij je hoort, maar wat nu wel onderdeel van je lichaam is, dat er eigenlijk iets staat, een obstakel tussen jou en tussen God. Dat is eigenlijk wat onreinheid is. En Naaman heeft een huidziekte die hem onrein maakt. En dat geldt nog steeds. Als de tempel in Jeruzalem nu nog zou bestaan, zou ik er niet in mogen. Niet van iets wat ik heb gegeten, maar omdat ik ooit kanker heb gehad, zaadbalkanker. En ik ben er eentje kwijt. En dat is een van de regels waardoor je niet meer in de tempel mag komen. Dan ben je onrein. Als christenen kijken we er een beetje anders tegenaan, moet ik zeggen. Daar kom ik straks nog wel op terug. Maar Naaman was onrein. God had hem wel op de korrel, maar er stond dus fysiek ook nog iets tussen hem en tussen God in. Iets dat weg moest. Nu hadden de Arameërs op een van hun strooptochten uit Israël een jong meisje meegevoerd. Dat als slavin diende bij de vrouw van Naaman. Zij zei tegen haar meesteres, ach kon mijn meester maar eens naar de profeet in Samaria gaan. Die zou hem wel genezen. Hier zie je weer een bewijs. Het gaat niet zo goed tussen Aram en tussen Israël. Ik bedoel, mensen worden ontvoerd en als slaaf werden gebruikt. Maar je ziet eigenlijk ook dat meisje dus blijkbaar eigenlijk wel een heel positief gevoel heeft over die Naaman. Want zoals ze praat, het is niet zo, hij heeft mij ontvoerd. Ik hoop dat hij doodgaat door die stomme ziekte. Nee. Ach, was ze maar in mijn land, want daar hebben we een profeet. Waarvan we weten dat hij namens God mensen mag genezen. Was hij daar maar. Dus zelfs al was ze een slavin, ze had een heel positief beeld van Naaman. En Naaman die hoort dit ook. Want al is zij dan in een verschrikkelijke situatie, gaat het echt niet goed met haar. Ze heeft nog steeds alle vertrouwen in haar God. Naaman ging naar zijn heer, de koning. En vertelde hem wat het meisje uit Israël had gezegd. Daarop zei de koning van Aram, ga erheen. Ik zal u een brief meegeven voor de koning van Israël. Naaman ging op weg met 10 talent zilver bij zich, 6000 shekel goud en 10 stel kleren. Met wat? Ik heb het voor jullie opgezocht. 10 talent zilver. Dat varieert een beetje met wie je erop naslaat, maar tussen de 300 en 450 kilo zilver, 60 tot 90 kilo goud en die 10 stel kleren, dat waren dure feestelijke kleren. Hij neemt een vermogen mee naar Israël. Wat is zijn plan met al die rijkdom? Denkt hij serieus dat hij een God kan omkopen? Van als ik maar genoeg geef, als ik maar genoeg doe voor die God van Israël, dan doet hij misschien wel wat ik wil. Nou, sorry, maar je kunt God nergens toe dwingen. Het is niet zo van, ik spreek een of andere Harry Potter spreuk uit en God doet wat ik wil. Of ik bid op een bepaalde manier en gebruik exact de juiste woorden. En bid precies 3 minuten en 33 seconden lang en dan doet God wat ik wil. Sorry hoor, maar wat een onzin. God is niet een of andere vage kracht. God is een persoonlijkheid. God kiest, God beslist. God maakt keuzes. En soms zijn wij blij met die keuzes en soms snappen we er geen bal van. Maar hij is God En wij vertrouwen erop dat hij het beter weet dan wij. Dat is ons geloof. Niet een geloof waarin alles gaat zoals wij het willen, maar een geloof waarin we weten, hij weet het beter dan ik. En Naaman heeft dat blijkbaar nog niet helemaal doorgezien, wat hij allemaal meesleept. Of misschien denkt hij wel, degene waar ik kom, die moet worden omgekocht. Nee, zo werkt het nog steeds niet. God beslist zelf. We zullen zien hoe het afloopt. Naaman heeft dus deze dingen bij zich en een brief voor de koning van Israël. Nou, denk je, dan komt hij in Israël en die koning, nou, die weet wel hoe het zit. He, dat is echt ook een Israëliet, dat is een Jood, die hoort bij dat volk van God. En die snapt wel hoe hij dit verder moet aanpakken en hoe hij Naaman op de juiste plek krijgt. In de brief die hij aan de koning van Israël overhandigde, stond het volgende. Met deze brief stuur ik mijn dienaar Naaman naar u toe om door u van zijn huidziekte te worden genezen. Zodra de koning van Israël de brief gelezen had, scheurde hij zijn kleren en riep uit, ben ik soms God dat ik kan beschikken over leven of dood? Hij stuurt mij deze man om hem van zijn ziekte te genezen. Ik kijk hier wel even verder. Dat is niet helemaal goed. Let op mijn woorden, hij is uit op een conflict met mij. Dat denkt die koning. Van, hij komt bij mij, ik moet hem genezen. Helemaal niet zo gek, zo ging dat in die tijd. Dat was netjes, als buitenlander ging je naar de koning. En die als de baas van alles en iedereen, soms werd de koning zelfs ook half als een godheid gezien. Daar ging je naartoe. En die stuurde de mensen wel aan en liet een ander het werk doen. En zei dan vervolgens, en kreeg dan zelf de eer. Dat is een beetje hoe het werkte. Maar de koning van Israël, die denkt gewoon van, hij vraagt mij om iemand te genezen, dat kan ik helemaal niet. En als ik dat niet doe, dan denkt hij waarschijnlijk dat ik het niet wil. En dan wordt het zometeen weer oorlog en dan heb ik het weer gedaan. En de hele man is helemaal in paniek. Hij scheurt zijn kleren. Ja, dat klinkt een beetje raar voor ons. Dat was eigenlijk heel normaal in die tijd. Dat betekent niet dat echt letterlijk alles in reepjes werd getrokken. Maar meer van de knopen eraf en echt open als teken van rouw eigenlijk. Van ja, ik weet het niet meer. Eigenlijk, ik geef het op. Het ergste is gebeurd. Komt geen moment in hem op. Dat God het misschien wel zou kunnen. Het komt geen moment in hem op dat er profeten rondlopen in Israël. Hij denkt puur vanuit zichzelf, aan zichzelf, zijn positie in alles, zijn welbevinden en daar stopt het. Maar ja, dit soort dingen gebeuren natuurlijk wel aan plein publiek. Dus er waren heel veel mensen in de buurt. En dit verhaal, hoe daar die man aan de Naaman er is, het gaat als een lopend vuurtje door heel Israël. En komt uiteindelijk ook terecht bij de profeet Elisa. Toen de godsman Elisa hoorde dat de koning van Israël zijn kleren had gescheurd, liet hij hem vragen, waarom hebt u uw kleren gescheurd? Laat die man bij mij komen, dan zal hij merken dat er in Israël een profeet woont. Met andere woorden, God is echt, God bestaat, God wil wat doen. En dat gaat God laten zien aan een buitenlander. Terwijl jij als koning van ons land God compleet bent vergeten. Geen wonder dat hij ook niks voor je doet, want jij wilt niks van hem weten. God is wat dat betreft een gentleman. Hij dwingt je nergens toe. Naaman reed met zijn wagen, ja logisch met zijn wagen, heb je gezien hoeveel gewicht aan metaal hij mee heeft genomen. Al het zilver en het goud, dat was niet te tillen. Hij had een wagen, daar lag alles op, had ook nog een paar bedienden mee om te helpen sjouwen. Misschien ook nog wel wat lijfwachten, hij was per slot van rekening de aanvoerder van het leger. En Elisa stuurde iemand naar buiten om hem te zeggen, baat u 7 maal in de Jordaan, dan zal uw huid weer gezond worden en zult u weer rein zijn. Hij neemt niet eens de moeite om zelf naar buiten te komen. Hier staat een man die het heeft gemaakt. Zo ongeveer de een na hoogste in rang van het Aramese leger. Alleen de koning staat boven hem. En hij komt hier aankloppen bij de profeet. En de profeet komt niet eens de moeite om zelf naar buiten te komen. Stuurt een knecht en die zegt van dit moet je doen, groetjes. Dat doet wat met Naaman. Dat doet wat met hem, kijk maar. Kwaad ging Naaman weg. Ik had gedacht dat hij zelf naar buiten zou komen, zei hij. En dat hij de naam van de Heer, zijn God, zou aanroepen en met zijn hand over de aangetaste plek zou strijken. En zo de ziekte zou wegnemen. Hij verwacht een Harry Potter miracle. Dat verwacht hij. Er wordt een bepaald ritueel gedaan, iets ingewikkelds moet er gebeuren. Verheven woorden moeten worden gesproken. En dan kan die God misschien worden overgehaald om te doen wat ik wil. En het enige wat er gebeurt is dat er een knecht naar buiten komt die zegt, Jordaan 7 keer onderdompelen, that's it, succes. Hij kan het niet hebben, kan het niet hebben. Zijn de rivieren van Damascus, waar hij vandaan komt, de Abana en de Parpar, soms niet beter dan alle water in Israël, had ik me daar niet in kunnen baden, om. Ja, ik weet het wel ongeveer, maar ik wil wel zeggen wat er staat. Ja. Hier zit een zoomfunctie op het schild hoor. Had ik me daarin niet kunnen baden om rein te worden? Verontwaardigd draaide hij zich om en ging weg. Hij is echt in zijn eer gekrenkt. En als je daar naar kijkt, hij heeft nog gelijk ook. De Jordaan is een riviertje van niks. Het is ondiep, het is troebel water. Het is nou niet echt van dat je letterlijk fysiek schoner wordt als je in de Jordaan gaat baden. Sterker nog, daarna moet je eigenlijk even wassen. En als je dan kijkt naar de rivieren in Damascus, die er bekend om stonden dat ze groot en breed en stromend en helder waren, ben ik daarvoor helemaal naar Israël gegaan om me vervolgens daarin onder te dompelen? Dit gaat zo in tegen alles wat hij verwacht. Hij verwacht pracht, hij verwacht praal, hij verwacht ingewikkelde, complexe dingen. Want hij vindt zichzelf nogal wat blijkbaar. En dat gebeurt allemaal niet. Maar zijn bedienden kwamen hem achterna. En je merkt dat ook zij om deze man geven. Dit is blijkbaar echt een goede kerel. Ze zeiden, maar meester, als de profeet u een ingewikkelde opdracht had gegeven, had u die toch ook uitgevoerd? Dus nu hij tegen u zegt, baat u en u zult weer rein worden, moet u dat zeker doen. Simpele logica. Was het een ingewikkeld verhaal geworden, hadden ze gezegd, je moet tegen 7 leeuwen vechten, dan had hij het gedaan. Maar nu zegt u, dompel je simpelweg 7 keer onder en nou is het een probleem. Het is te simpel. Het is te makkelijk. De moeite zit in je hoofd. Nergens anders. Doet me denken aan mijn oma. Toen ik bezig was met deze preek, kwam die gedachte in me boven. Ze leeft al lang niet meer. Maar het was een indrukwekkend verhaal wat wel werd verteld. Mijn oma, die was over de 70 jaar. En toen had ze, zoals als kind, gedoopt. En ze had nog nooit belijdenis gedaan. Dat was hoe het bij haar in de kerk liep. Had ze nog nooit gedaan. Ze geloofde. Absoluut. Met heel haar hart. Geen twijfel. God bestaat. God is er. Maar ze had geen belijdenis gedaan. En toen op een gegeven moment kreeg ze het even heel moeilijk. Want een kleindochter van haar, een nicht van mij, die liet zich dopen. Die ging belijdenis doen. En toen had ze zoiets, die is nog hartstikke jong. Hoe kan jij nu al belijdenis doen? En dat werd een hele discussie tussen haar kleindochter, tussen mijn grootmoeder en uiteindelijk ook met de dominee er nog bij. Toen kwam het hoge woord eruit. Waarom had zij nog nooit belijdenis gedaan? Zij dacht dat je wel een heel goed mens al moest zijn en al heel dicht bij God moest staan en in het geloof al heel wat meters moeten hebben gemaakt, als het ware, voordat je er klaar voor was om belijdenis te doen. Er kwam een heel gesprek. En de dominee zei uiteindelijk vrij hard tegen die vrouw van meer dan 70 jaar oud inmiddels: mevrouw, u draait het om. En dat was belijdenis, maar dit geldt ook voor doop, denk ik. Je wordt niet gedoopt, je doet geen belijdenis op het moment dat je al heel ver bent in het geloof. Je doet belijdenis, je laat je dopen op het moment dat je besluit: ik wil achter Jezus aan. Dat is alles. Je hoeft niet te voldoen aan een heleboel voorwaarden of wat dan ook om bij Jezus te horen. Je zegt gewoon: ik wil achter u aan. Ik stel mijn vertrouwen op u. U weet het beter dan ik. Je gaat niet aan het einde van je christelijke loopbaan belijdenis doen of doop. Daar begin je mee. Ja, maar dan maak ik nog fouten, was een van de argumenten van mijn grootmoeder. Ja, u maakt ook fouten. Ik hoop dat u 100 wordt, bij wijze van spreken. En dan nog maakt u fouten. En dat is oké, onze wereld is kapot, God weet dat ook. Je mag namelijk elke keer weer bij hem komen en zeggen: sorry, ik heb weer iets gezegd, had ik beter niet kunnen zeggen. Of ik heb me stilgehouden, ik had wat moeten zeggen. Ik heb iets gedaan of niet gedaan, sorry. Ik heb iets gedacht, nou het was niet oké. Ik heb het niet uitgesproken, maar ik dacht het wel. Sorry. En elke keer weer zegt Jezus: kom maar, ik haal die rotzooi wel weg, want jij hoort bij mij. Als je doopt, zeggen we eens, dan word je schoon. Ja, je wordt net zo snel weer smerig. De regel in Israël is, als je naar de tempel gaat, je bent al gewassen. Bij de tempel moet je alleen je voeten nog even wassen. Heb ik volgens mij de vorige keer dat ik hier was ook verteld in de preek. Dat was een beetje de regel. Ze baarden zich van tevoren om rein de tempel in te mogen komen. Maar als ze bij de tempel waren, hadden ze alweer gelopen en ze hadden sandalen aan, dus had al het stof weer op hun voeten. Dan moesten ze bij de tempel alleen hun voeten nog even wassen. Nou, je zou kunnen zeggen: wij mogen elke keer weer bij het kruis komen en tegen Jezus zeggen: sorry, ik heb het fout gedaan. Fijn dat je je voeten even wast. Jij bent welkom bij mij. Even terug naar Naaman. Naaman luistert. Hierop daalde Naaman af naar de Jordaan en dompelde zich daar 7 maal onder. Zoals de godsman had gezegd. Hij snapte niks van. Hij was gewoon gehoorzaam. Zijn huid werd weer gezond. Zo gaaf als de huid van een kind. En hij was weer rein. Het is een prachtig beeld van de doop eigenlijk wat je hier ziet. Naaman snapt er helemaal niks van. Maar hij doet het gewoon. Nou, ik heb mijn oma verteld, dat moet ik mezelf ook vertellen. Ik ben opgegroeid in een vrij streng hervormde kerk. En op een gegeven moment, toen ik ook ouder was, kwam ik ook meer in de evangelische hoek terecht. En ik worstelde met volwassen doop. Ik had namelijk al belijdenis gedaan voor mijn geloof toen ik 17 was. Dat was hoe het in onze kerk ging. Dat deed je dan als kind gedoopt. En mijn ouders hadden één grote angst. Nou gaat hij bij die evangelische richting. Straks wil hij zich ook nog volwassen laten dopen. Daar moet je toch niet aan denken. In hun ogen zei ik daarmee dat zij het fout hadden gedaan. Ik heb daar enorm mee geworsteld. Ik de Bijbel erbij, zoals ik het gewend ben, onderzoek doen, kijken wat er staat. En ik moet jullie zeggen, met de Bijbel in de hand kon en kan ik nog steeds heel ver komen met het zeggen: ik heb een andere route bewandeld. Ik hoef me niet volwassen te laten dopen. Ik heb het wel gedaan. Echt, ik was op dat moment was ik er ook echt van overtuigd met de Bijbel in mijn hand. Het is niet absoluut nodig dat ik me nu ook nog eens volwassen laat dopen. Waarschijnlijk zijn er nu een paar die het liefst even tegen me in zouden willen gaan. Laat me maar even uitpraten. En ik had echt het gevoel van dan hoef ik het dus ook niet te doen. Maar het lastige was, het bleef maar in mijn hoofd zitten. Het was net alsof ik de stem van God zelf hoorde. En voor de duidelijkheid, ik ben geen profeet in die zin van het woord. Ik heb nog nooit letterlijk de stem van God gehoord. Het zou wat zijn, ik zou me kapot schrikken. Het zou ook wel heel gaaf zijn. Maar toch was het net alsof ik een stemmetje in mijn hoofd hoorde wat zei. Auke Willem, je hebt helemaal gelijk. Zelfs ik, God, kan er geen speld tussen krijgen. Maar toch zou ik het fijn vinden als je het wel deed. En dat liet me niet los. Het was irritant. Dus ik op een gegeven moment ook maar naar mijn ouders toe. Dat was wel de soort verhouding die wij hadden. Daar konden we over praten. Nou, in dit geval werd het bijna, daar konden we over schreeuwen. Dat ging heftig. Dus jij hoort een stemmetje in je hoofd. Daar zijn medicijnen voor. Ja, nee, niet letterlijk. Het is meer een gevoel en het laat me niet los. Ik loop er al maanden en maanden mee rond. En aan de ene kant verstandelijk weet ik, het hoeft niet. En aan de andere kant heb ik het gevoel, ik wil graag dat je het doet. Nou, het was heel lastig. Het was heel moeilijk. En op een gegeven moment kwam het neer op gehoorzaam zijn, denk ik. Ik wist, als ik me volwassen laat dopen, dan ga ik mijn ouders ontzettend veel pijn doen. Dat hield mij tegen. Dat heeft me lang tegengehouden. Uiteindelijk heb ik het wel gedaan. Mijn vader en moeder zaten in de zaal. Zo waren ze dan ook wel weer. Jankend. Maar ze zaten in de zaal. En toen was de dienst afgelopen en wij mochten ergens gaan staan. En dan krijg je al die handjes en zo, weet je wel. Alvast heel veel succes. En dan stonden wij ook in een rij. Maar mijn vader en moeder die waren naar buiten gegaan. Van, ze konden mij niet feliciteren hiermee. Want ik had hun wel heel veel pijn gedaan. Dus ze lopen naar buiten en daar treffen ze iemand van de gemeente. En die zegt, gaan jullie alweer weg? Ik ben toch de vader en moeder van Auke Willem. Ja, zeg maar vader, dit kan gewoon niet. Dat hij dit doet enzovoort. Nou, zegt die man. Ik heb zelf ook meerdere kinderen. Die willen er helemaal niks van weten. Die van jullie, die staat daar tenminste. En die laat gewoon aan iedereen zien dat hij voortaan achter Jezus aan wilt. Dus jullie maken je nu heel erg druk daarom. Ik zou blij zijn als mijn kinderen het op die manier deden. Want die doen het niet. Dus zetten mijn ouders hun fiets weer neer. En ze kwamen weer naar binnen, gingen in de rij staan, kwamen bij mij. En mijn vader gaf me een hand en een grote knuffel. En hij zei, ik ga je niet feliciteren, zei hij. Maar je blijft mijn zoon. Later er ook heel erg over nagedacht en over nagepraat. En ze hebben me nooit verder meer wat verweten, hoor. Maar we hebben het er nog wel over gehad. Toen was het, ik zei, ja, maar zo hebben jullie mij opgevoed. Jullie hebben mij opgevoed dat ik God gehoorzaam moet zijn boven alles en iedereen, inclusief jullie. En ik weet tot de dag vandaag niet 100% zeker of het de stem van God was die ik hoorde, of dat ik toch beter pilletjes had kunnen nemen destijds. Maar ik heb er wel van geleerd. Ik denk uiteindelijk dat de band tussen mijn ouders en mij beter is geworden, sterker is geworden hierdoor. En ik heb geleerd dat God dingen ook aan mij kan vragen die ik misschien niet zo fijn vind. Nogmaals, ik begrijp God niet. Ik bestuur God niet. God is niet een of andere macht die ik naar mijn wil en mijn voordeel kan buigen. Hij beslist, hij weet het beter dan ik. En in dit geval denk ik dat hij mij hier doorheen wat heeft geleerd. Over gehoorzaam zijn. Hoe ver ben ik bereid te gaan in gehoorzaamheid? In dit geval was ik bereid om zelfs mijn ouders hierin pijn te doen, moet ik het zo zeggen. Niet dat ik nou, want ik zie hier heel veel pubers in de zaal zitten. Niet dat ik jullie wil oproepen dat het goed is om je ouders pijn te doen. Zo was dit niet. Het was wel zo, ik wilde God gehoorzaam zijn, zelfs boven mijn ouders. Naaman is hier gehoorzaam. Hij snapt niet precies waarom. Hij weet niet waar het exact naar zal leiden en hoe het allemaal in zijn werk zal gaan. Hij staat aan het begin van zijn reis met God. En het enige wat hij te horen heeft gekregen is: dompel jezelf 7 keer onder in de Jordaan. En dat doet hij. En na de 7e keer komt hij boven en zijn ziekte is weg. Zijn onreinheid is weg. Wat er tussen hem en tussen God in stond, is weg. Nou kan hij beginnen. Nou kan hij bij God komen. Nou heeft hij ruimte gemaakt in zijn hart voor de geest van God. Toen keerde hij, Naaman, met zijn hele gevolg naar Elisa terug. Maakte bij de godsman zijn opwachting en zei: er is in de hele wereld geen God behalve in Israël. Wow. Dat is nogal wat. Alsjeblieft, neemt u een geschenk van uw dienaar aan. Hij noemt het een geschenk. Maar Elisa antwoordde: zo waar de Heer in wiens dienst ik sta leeft, ik zal niets aannemen. En hoe Naaman ook aandronk, Elisa bleef weigeren. Elisa wilde niet dat er later kon worden gezegd dat de gunst van God kon worden afgekocht. Hij wilde niet dat er kon worden gezegd dat hij zich liet betalen, doordat hij simpelweg gehoorzaam was aan wat God van hem vroeg. Er lag een kapitaal op die wagen. Maar hij zei nee. En uiteindelijk gaf Naaman ook op. Maar dan stelt Naaman een hele bijzondere vraag. Ik pak alvast mijn vergroting er weer bij, zie ik. Toen zei Naaman: als u werkelijk niets van uw dienaar wilt aannemen, wees dan zo goed mij 2 muildierlasten aarde mee te geven. Ik verzeker u dat ik nooit meer offers zal brengen aan andere goden dan de Heer. Eerst dat stukje maar even. Wat een rare vraag. Hij wil aarde meenemen. Letterlijk modder. Why? Er was in die tijd in het Midden-Oosten was er heel erg het gevoel dat een god de god was van een bepaald stuk grond, van een bepaald land. En door dus grond mee te nemen van Israël naar Aram, zou hij een plekje kunnen hebben waar God al was in zijn ogen, hij moest nog heel veel leren, waar hij als het ware een offerplek kon inrichten. Een plek waar hij God zou kunnen aanbidden, kunnen dienen, op de eigen grond. En dan het moeilijkste vers, denk ik, van dit hele stuk. Maar ik hoop dat de Heer mij het volgende zal willen vergeven. Ik begeleid mijn vorst altijd als hij naar de tempel gaat om zich voor Rimmon neer te buigen. En ik buig me dan ook neer in de tempel van Rimmon. Ik hoop dus dat de Heer het mij zal willen vergeven wanneer ik me neerbuig in de tempel van Rimmon. Elisa antwoordde: ga in vrede. Hier heb ik even mee geworsteld met dit vers. Want dit is toch raar. Rimmon was een afgod, anders kunnen we het ook niet noemen. En dat betekent, zijn naam betekent zoiets als de brullende verwoester. En tot 3 keer toe noemt hij buigen in het vers. Naaman doet zijn uiterste best om te zeggen van: ik buig niet voor Rimmon. Ik buig omdat het bij mijn taken hoort als begeleider van de koning. Dus ik buig omdat de koning buigt. Ik buig niet voor Rimmon. Is dat oké? Wil God mij dat vergeven? En Elisa zegt eigenlijk: ja. Wij leven in een tijd van radicaalheid, zeggen we dan, hè? Moet radicaal zijn, helemaal fel, helemaal vol, enzovoorts. Niet meebuigen, sta als een rots in de branding, zeg nee, sta voor wat je gelooft, enzovoorts. Maar vervolgens krijgt Naaman hier wat anders te horen. Hoe zit dit? Ik vond het heel lastig. Het was vrijdag en ik stopte met schrijven aan deze preek. Nou, kom je de volgende keer graag weer. Nee. En vrijdagavond kreeg ik visite van een paar vrienden. En ik zei ook tegen ze van, jongens, ik zit een beetje klem. Een van hen die gaat ook geregeld voor. En hoe zien jullie dit? Nou, we gingen er echt over praten. Alle drie vonden we het lastig. En op een gegeven moment kwamen we hierop. Op kerst. Ja, klinkt heel gek, maar we kwamen op kerst. Wat is er met kerst? Wij vieren met kerst de geboorte van Jezus Christus. Er wordt ook heel veel meer gevierd, maar dat is wat wij vieren. Maar Jezus is naar alle waarschijnlijkheid helemaal niet geboren in december. Er zijn niet veel mensen die een beetje onderzoek hebben gedaan naar de Bijbel, die geloven dat Jezus in december is geboren. Dat klopt helemaal niet. Maar waarom doen wij dat? Dat heeft te maken met een oud Romeins feest genaamd Saturnalia. Dit is in de 4e eeuw na Christus ongeveer, hebben de christenen besloten om daar maar aan mee te doen. Want ook christenen, zelfs al waren ze tot bekering gekomen, die wilden niet al hun leuke feestjes opgeven, want het was zo gezellig. Het was leuk. Bij Saturnalia was ook heel bijzonder, want bij Saturnalia, dan was iedereen gelijk, zelfs de slaven. De slaven mochten met hun meesters mee eten aan tafel en werden zelfs door hun meesters bediend. Iedereen was gelijk en werden cadeautjes uitgedeeld. Dat was Saturnalia, het was een groot festival. Het was een prachtig mooi feest. En de christenen, ja, ze waren wel christenen geworden, maar dat feest was ook wel cool. Dus heeft de kerk van toen besloten van, weet je wat, wij gaan ons feest op ongeveer dezelfde manier vieren als de mensen van Saturnalia en op hetzelfde moment. Waarom? Omdat veranderingen in één keer soms te veel gevraagd zijn. En dat zie je ook dat God het ook doet, hè? Wat zegt God in het Oude en Nieuwe Testament als iemand jou wat doet? Wat zeg je? Oh nee, dat zegt hij niet in het Oude Testament. Nee. Heel oog om oog, tand om tand. Wat ze eigenlijk deden, daarvoor al, dit was een tussenstap voor wat jij zei, wat ze daarvoor waren was, jij geeft mij een klap, ik moord jouw halve familie uit. Dat was echt, zo ging het. Zo heftig ging het. Jij geeft mij een klap, ik geef hem je 10, 20 keer terug. En dat was oké. En God doet een eerste stap. Oog om oog, tand om tand. Je doet terug wat jou wordt aangedaan, maar niks meer. Nou, dat was nogal een stap. En het heeft lang geduurd toen Jezus kwam, dat die zei, nu gaan we een stap verder. Keer je andere wang maar toe. En sla niet meer terug. We doen het op een andere manier. En zo ging het dus ook blijkbaar met het kerstfeest. En de kerstboom. Een heidens ding in principe uit de Germaanse tijd, hier ook in Nederland. En zeker ook in het noorden. Die hebben ons ook toegeëigend. Dat ging zelfs zo ver dat een van de mensen die aan de kribben stond van de protestantse kerk hier, Maarten Luther, die zegt op een gegeven moment in de 16e eeuw dat de kerstboom nu het symbool is van de geboorte van Jezus. Volgens Luther herinnert de kerstboom de christenen aan de boom in het paradijs. De kerstboomballen herinneren aan de vruchten waarvan Adam en Eva aten. En de piek in de boom staat voor de ster die de wijzende weg wees naar de geboorteplaats van Jezus. Soms wordt de piek daarom door een ster vervangen. Al gaat het een beetje tegen mij in, mijn gevoel in, maar dat heb ik dus wel vaker meegemaakt. Het lijkt erop dat God niet altijd verwacht dat iemand, vooral als die in een compleet andere cultuur zit, dat hij in één keer omgaat. Ik zou er eigenlijk nog wel een keer met Don over willen praten als voormalig zendeling. Je hebt daar vast ook je idee over. Ja, misschien nog eens een leuk idee voor een vervolg op wat ik nu zeg. En dat hele gesprek leidde uiteindelijk weer, maak even een uitstapje naar de Galatenbrief, waarin we dat eigenlijk ook terugzien. Petrus en Paulus, nou zo ongeveer de twee topmannen van de huidige kerk. Die hebben de boel op papier gezet. Maar die hebben ook gebotst. Die hebben ook botsingen gehad over dit soort dingen. Maar toen Kefas, en Kefas is hoe Petrus eigenlijk heette, want Petrus is de naam die hij kreeg van Jezus, een bijnaam eigenlijk, rots. Toen Kefas in Antiochië was, zegt Paulus, die vertelt dit, heb ik me openlijk tegen hem verzet. Want zijn gedrag was verwerpelijk. Hij had altijd mee met de niet-Joden, maar toen er afgezanten van Jacobus kwamen, trok hij zich terug en had hij apart uit angst voor de kring van besnedenen. Hij ging zich anders voordoen, afhankelijk van wie er bij hem waren. Oh, daar kon Paulus niet tegen. Nee, als er iemand radicaal was, dan was het wel Paulus. De andere Joden gedroegen zich net zo schijnheilig als hij. En zelfs Barnabas deed mij met hun huichelarij. Nou, toen ik zag dat ze niet de rechte weg naar het ware evangelie bewandelden, zei ik tegen Kefas, in aanwezigheid van iedereen, als jij, hoewel je een Jood bent, niet volgens de Joodse gebruiken leeft, maar volgens die van andere volken, hoe kun je dan niet Joden dwingen om als Joden te leven? Hoewel wij Joden van geboorte zijn en geen zondaars uit andere volken, weten we dat iemand niet rechtvaardig verklaard wordt door de wet na te leven, maar door geloof in Jezus Christus. Daarom stellen ook wij ons vertrouwen in Christus Jezus, opdat wij rechtvaardig verklaard worden door het geloof in hem en niet door het naleven van de wet. Want geen mens wordt rechtvaardig verklaard door de wet na te leven. Ik vind het nog steeds moeilijk. Maar blijkbaar was het oké voor Naaman om niet in één keer 100% radicaal. Sterker nog, door de plek die hij in bezat nam, door al die mensen die blijkbaar tegen hem opkeken, wat we hebben gezien, was hij in een positie om als het ware de God van Israël te verspreiden in zijn eigen grondgebied. Maar dat is lastig. Wat ik uiteindelijk maar wil zeggen is, heel veel dingen zijn onzeker en blijven onzeker. Je moet blijven luisteren naar God, proberen zijn stem te verstaan, proberen te ontdekken wat hij van je vraagt op een gegeven moment. Soms zul je het snappen, soms begrijp je er helemaal niks van. Nou, dan nog even een staartje. Naaman was nog niet zo lang vertrokken toen Elisa's knecht Gehazi bedacht, mijn meester heeft de Arameeën Naaman voor het hoofd gestoten door het geschenk dat hij voor hem had meegebracht te weigeren. Zo waar de Heer leeft, ik ga hem zo snel mogelijk achterna om iets van hem aan te nemen. Ho, dat zijn mooie woorden, hè? Om te denken van de lichte kapitaal wordt ons aangeboden en hij zegt nee. Dus hij gaat hem achterna en bedenkt in de tussentijd een prachtig verhaal om nog aan wat van die spulletjes te komen. Gehazi ging Naaman achterna en toen Naaman hem zag aankomen rennen, sprong hij van zijn wagen snel hem tegemoet. Is alles in orde? Vroeg hij. Ja, antwoordde Gehazi, alleen, mijn meester laat zeggen dat er zojuist twee jonge mannen uit het bergland van Efraïm zijn aangekomen, leerlingen van de profetengemeenschap, en hij verzoekt u hun een talent zilver en twee stel kleren te geven. Met alle genoegen, antwoordde Naaman, neemt u toch twee talent. Hij stond erop dat Gehazi het geschenk zou aannemen en hij maakte twee pakketten, met in elk een talent zilver en een stel kleren, en gaf die aan twee van zijn knechten om ze voor Gehazi te dragen. Het was nog steeds een redelijk gewicht. Toen ze bij de stadswal aankwamen, nam Gehazi de pakketten van hen over en stuurde hij hen weg. De geschenken verborg hij in huis. Toen hij zich weer bij zijn meester meldde, vroeg Elisa, waar ben je geweest, Gehazi? Ik? Nergens, antwoordde hij. Toen zei Elisa, dacht je dat het mij ontgaan was dat een zeker iemand van zijn wagen is gesprongen en jou tegemoet is gesneld? Is dit de juiste tijd voor het aannemen van zilver en kleren, van olijfgaard en wijngaarden, van schapen en koeien en van slaven en slavinnen? Mogen de huidziekte van de Aman voor eeuwig op jou en je nakomelingen overgaan? Gehazi verliet zijn meester, zijn huid schilderig en wit als sneeuw. Naaman had het juiste idee. Hij was gedoopt en had ingezien dat de God van Israël de enige God was die hij wilde dienen. Maar hij wist ook dat het koppig blijven staan in de tempel hem en zijn omgeving niet zou opleveren. God gaf aan dat hij in dit geval een beetje mocht meebewegen met zijn omgeving. Zoals de christenen dat deden met kerst. En zoals Petrus en Paulus dat deden met het onreine eten. Het gevolg van dat meebewegen, omdat God zei dat het mocht, was dat het christendom werd verspreid. Het is dus geen excuus voor ons van, oh, het komt allemaal niet zo precies. Wij leven niet in hun wereld, niet in hun tijd. Maar je weet niet wat je gaat tegenkomen en wie je gaat tegenkomen. Vraag niet het onmogelijke van mensen. Kijk wat ze kunnen dragen. Symbolisch had Naaman het grondgebied van God verspreid door Israëlische aarde mee te nemen naar het grondgebied van Rimmon. En door te luisteren naar God werd het grondgebied van God verspreid. Maar wij mogen ook het grondgebied van God verspreiden. Door te gaan waar de Geest ons zendt. Luisterend, handelend, zoals Hij het aangeeft. Soms weerstand biedend aan de storm en soms meebewegend met de wind. Maar altijd aanbiddend, staande op heilige grond. Amen.